Goedemorgen. Het is goed bij u te zijn, bij jullie te zijn. Het is alweer een poos geleden dat ik hier stond. Ik denk een paar jaar geleden. Maar ik word wel eens aangesproken op straat. U bent toch degene die in de regenboog een keer gesproken heeft. Dus er zijn mensen die dat nog herinneren. Vandaag zijn we samengekomen om naar het woord te luisteren onder het thema bereken de kosten. Als je een huis gaat bouwen, dan moet je goed weten hoeveel het gaat kosten. Zegt de Heer Jezus ook, als er een toren gebouwd moet worden, moet je weten hoeveel het gaat kosten. In Thailand is het zo dat ze dat niet doen. Ze berekenen de kosten daar niet. Ze beginnen gewoon. Als ze een beetje geld hebben, dan beginnen ze te bouwen. En als het geld op is, dan houden ze gewoon op. En dan, als ze weer wat hebben, gaat het verder. En ik heb daar, waar wij woonden, een huis gezien. Ik geloof, daar hebben ze 30 jaar over gedaan tot het klaar was. Maar in ieder geval, het is een huis geworden. Maar in de Bijbel staat dat je je toch moet overleggen hoeveel het gaat kosten. Ook de navolging van Christus kost wat. Het is niet voor niets. Natuurlijk is het voor niets dat we door de genade van de Heer Jezus gered zijn, dat we Hem mogen kennen, dat we een nieuw leven mogen ontvangen. Dat is allemaal genade en voor niets. Maar als we Hem willen volgen, dan kost het wat. En dat gaan we met elkaar lezen in Marcus 8. Ik lees vanaf vers 27. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoordden: Johannes de Doper. Anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: u bent de Messias. En hij verbood hen op strenge toon om met niemand hierover te spreken. En hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk en door de hoge priesters en schriftgeleerden verworpen zou worden. En dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. En toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. En hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want een ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zijn leven erbij inschiet? En wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover deze trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt wanneer hij komt in de gezelschap van zijn heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. We zullen nog samen bidden. Lieve Vader in de hemel, heel hartelijk dank dat we zo samen naar uw woord mogen luisteren. Dank u wel dat u hier bij ons bent, door uw Heilige Geest. Dat u met ons wil spreken, zo heel persoonlijk. Dank u wel, Heer, dat u als opgestane Heer ons samengebracht hebt, ons uw liefde hebt laten zien en dat we u mochten leren kennen. Dat is heel bijzonder. En het is nog veel bijzonderder dat u ons kent. Dat wij door u aangenomen zijn als uw kinderen en dat u onze namen in het levensboek geschreven hebt. Zo willen we danken, Heer, voor het woord en we willen bidden, wilt u ons helpen het te begrijpen, het te bewaren in ons hart en helpt u ook bij het spreken, zodat uw naam verheerlijkt wordt. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wat zegt u dat ik ben? Wat zeggen jullie? Eerst vraagt de Heer van, wat zeggen de mensen? Wat vinden ze van mij? En dan zeggen ze, ja, Elia, misschien Johannes de Doper die opgestaan is, een van de profeten. Zo'n algemene mening en dan wordt het persoonlijk. En de Heer vraagt ook aan ons persoonlijk, wat vind jij dat ik ben? Hoe sta jij tegenover mij? Heb jij misschien een bepaalde mening? De Heer is goed. Hij luistert naar mij. Hij leidt mij. Ik volg hem. Ik mag alles met hem bespreken. De Heer is liefde. Of misschien heel algemeen, een goed mens. Maar dan zegt Petrus, u bent de Messias. U bent de Christus, de Zoon van God. En dan in een Matthäus zegt dan Jezus tegen Petrus, dat heeft de Vader u geopenbaard. Dat heb je niet van jezelf. Als je mag leren kennen dat Jezus de Christus is, de Messias, de Heiland, dan heb je een openbaring gekregen. Dat heb je niet van jezelf. Ook het geloof is niet van onszelf, het is een gave van God. En dat is zo wonderbaar, dat Jezus ook zegt van blijf in mij zoals ik in u, want zonder mij kunt gij niets doen. Ook geloven kunnen we niet. We hebben hem nodig. En dat is zo mooi dat we alles van hem mogen verwachten. Het is een hoogtepunt. U bent mijn Messias, u bent mijn Heiland. En zo kom je tot geloof. Maar dan gaat het verder. Als Petrus dit bekentenis gedaan heeft, dan begint hij te onderwijzen. Dat staat in vers 31. En hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en schriftgeleerden, verworpen zou worden. Dat hij gedood zou worden, maar na 3 dagen zou opstaan. De Heer begint te onderwijzen over het lijden. Eerst zijn lijden, dat hij aan het kruis voor ons gestorven is en opgestaan. We hebben niet voor niets een leeg kruis, niet een crucifix, maar een leeg kruis, omdat de Heer is opgestaan. Hij is niet aan het kruis gebleven. Maar hij begint te onderwijzen dat de Heer moet lijden. En waarom moet de Heer lijden? Waarom wordt de Heer gekruisigd? Er staat omdat de oversten, de schriftgeleerden, de leiders van het volk de Heer verworpen hebben. Niet aangenomen. Hij kwam in zijn eigendom. Hij kwam bij de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat zul je beleven als je de Heer Jezus gaat volgen, dat het zo ver kan komen dat mensen jou niet meer willen. De reden van het lijden van de Heer Jezus, eigenlijk uiterlijk gezien, is dat ze hem verworpen hebben. Ze willen hem niet. En de Heer zegt, een knecht staat niet boven zijn meester. Ook wij zullen vervolgd worden. Ook wij moeten een prijs betalen. En ben je daartoe bereid? Ben je daartoe bereid om hem te volgen, ook als het moeilijk wordt? Ik ken een oudste in de gemeente in Thailand. Kwam altijd heel trouw naar de kerk. Zat meestal vooraan. Maar toen hij ziek werd, kwam hij niet meer. Toen begon hij met God te haden, te strijden. Hij was het er niet mee eens. Hij kon het niet verdragen. Ben je bereid ook door het duistere dal met hem te gaan? Het is zo dat mensen, als je christen wordt, je vaak de rug toekeren. Het is niet altijd zo, maar het is wel vaak zo. Je verliest vrienden. Je verliest zelfs je familieleden. Als ik denk aan onze broeders en zusters die uit de moslimgemeenschap tot geloof komen, vaak blijven ze alleen over. Hun vader, moeder, broers en zussen keren hun allemaal de rug toe. En vaak is het nog levensgevaarlijk ook om tot geloof te komen uit een moslimgemeenschap. Niet makkelijk. Ben je daartoe bereid? Maar je krijgt er zoveel voor terug. Je krijgt er zo een geweldige grote familie voor terug. Broeders en zusters. Het kost wat om hem na te volgen. En hij sprak hierover in alle openheid. En toen de Heer Jezus dat allemaal zo gezegd had, dan neemt Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Petrus begint de Heer even de les te lezen. En dat is het tweede. Moeten leren denken zoals Jezus. In plaats van dat Jezus Petrus onderwijst, begint Petrus hem fel terecht te wijzen. En hij bedoelde het eigenlijk heel goed. Hij zegt van, Heer, dat moet u niet overkomen. Nee. Het moet goed met u gaan. We willen toch het goede voor elkaar. En dan zegt de Heer Jezus, en we kennen dat bekende woord van, ga achter mij, Satan. Lijkt een hard woord. Een woord van zo'n felheid die we niet verwacht hadden. Ga achter mij. Waarom? Omdat Petrus eigenlijk niet wilde dat mooie beeld van de Messias, de Christus, die eens het volk zou bevrijden, die net een blinde genezen heeft, de Heer die wonderen doet, die moet toch niet aan het kruis, die moet toch niet sterven, die moet toch niet gedood worden, die moet altijd bij ons blijven. Maar de Heer zegt toch ook, moest de Christus niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Dus, zegt Jezus tegen Petrus, ga achter mij, Satan. Waarom? En hij draaide zich om en keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht. Hij keek zijn leerlingen aan, betekent ze dachten allemaal hetzelfde. Ze dachten allemaal zoals Petrus. Ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Het was heel menselijk wat Petrus dacht. Is toch goed? En vaak willen we het goede voor elkaar, maar dat is niet het beste. Het is niet altijd goed om elkaar voor moeilijkheden en problemen te bewaren. Die hebben we ook nodig. Storm, regen, wind, we hebben het nodig, ook in ons leven. Dus moeten we leren nieuw te denken. Niet zoals mensen, want het is heel menselijk om zo te denken, maar goddelijk. Leren te denken zoals God denkt. Zijn wil geschieden. Dat is hiermee bedoeld. Paulus zegt het ook. De vernieuwing van ons denken. Daar gaat het om. Onze gedachten zijn vaak meegenomen door de stroom in deze wereld. Door de gedachtegang en de mening van anderen. We laten ons zeer snel beïnvloeden door de meningen die zo algemeen zijn. Maar als christen gaat het erom dat wij leren denken zoals God denkt. En hoe leren we dat? Dat leren we alleen maar door zijn woord. Door de Bijbel. Door te vragen van, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat hij zijn plan met ons waarmaakt. Want dat Petrus tegen de Heer Jezus zegt van, Heer, dat geschiedde niet. Dat heeft alleen maar daarmee te maken, de Heer zegt het ook, Satan, dat is een aanvechting voor de Heer om niet te doen wat God wil. En God wil dat Jezus de verlosser is en aan het kruis gaat. En als hij dat niet zou doen, zouden wij niet verlost zijn. En daarom zegt de Heer, ga achter mij. Moet opnieuw leren denken, zo leren denken zoals God denkt. En niet zoals mensen. En daarom zegt hij dat niet alleen tegen Petrus, maar ook tegen al zijn leerlingen. Ga achter mij. En dan, vers 34, dan roept hij de menigte samen met zijn leerlingen. Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis op zich nemen en achter mij aankomen. Wat betekent dat? Zelfverloochenen. Nee zeggen tegen jezelf. Dat is niet altijd even makkelijk. De Bijbel noemt het oude ik. Ja, is dat dan allemaal zo slecht? Je moet toch je hart volgen? In het Thais zeggen ze, tam dam jai chop ge tai te. Dat betekent zoveel als van, als je naar je hart luistert, dan ben je echt vrij. En vaak wordt dat hier gezegd, je moet je hart volgen. Maar Jezus zegt hier, nee, jezelf verloochenen. Nee zeggen. Want uit het hart van ons komen allerlei dingen die niet goed zijn. Jezus zegt, er komt echtbreuk uit je hart. Diefstal, vals getuigenis, moord. En nog vele andere slechte dingen. Daarom zegt de Heer, verloochen jezelf. Vaak wordt het ook wel gezegd, je eigen ik. In het Duits zeggen ze alte ego. Martin Luther heeft een keer gezegd, das biest kan zwemmen. Het oude ik kan zwemmen. Je moet hem telkens wel verdrinken, maar hij komt telkens weer boven. En daar heb je je eigentje leven lang mee te maken. Dat je nee moet zeggen tegen jezelf en ja tegen wat God wil. En dan verder, die nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Wie mijn volgeling wil zijn. Daar merken we dat de Heer Jezus ons volledig vrijlaat om hem te volgen. Wie het wil. De Heer respecteert onze wil. We mogen zijn volgeling zijn. Mogen De Heer dwingt ons niet. We mogen gaan. We mogen met hem gaan. En hij wil onze vriend zijn. Welke vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wil staan. En we mogen alles met hem bespreken. En hij heeft ons van harte lief. Maar hij vraagt ons hem te volgen. Dat betekent dat hij de leiding heeft en niet wij. En dat is niet zo dat wij een mooi plan hebben voor ons leven en vragen, Heer, wilt u alsjeblieft hier even tekenen? Dan is dat allemaal in orde, zoals ik dat wil. Nee, we geven een leeg blad aan de Heer en zeggen en schrijven zelf onze naam eronder en zeggen, Heer, vult u het maar in. Alles wat u wil, geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die verloochenen zichzelf. Het kruis opnemen, staat ook in de Bijbel hier, die nemen zijn kruis op. Wij hoeven niet het kruis van de Heer Jezus te dragen. Dat heeft hij voor ons gedaan. Dat hoeven we niet te doen. Maar het gaat erom dat we ons kruis dragen. Degene die zijn kruis droeg, dat betekent zoveel van, ik ben schuldig. Dus hij verklaart zichzelf schuldig, omdat hij zijn kruis draagt. Als hij het niet draagt, ik ben niet schuldig. Maar als hij het zelf, is hij ermee eens dat de veroordeling zo is zoals die is. Natuurlijk heeft het ook daarmee te maken dat de Heer ons ook een kruis oplegt, wat wij moeten dragen. Misschien zou je het kunnen invullen als mijn levenslot, de problemen waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben. Psalm 68, 20 staat, dag aan dag draagt hij ons, groot is uw trouw. In het Duits staat, de Heer legt ons een last op, maar hij helpt ons ook. De Heer zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is niet te zwaar. Maar toch moeten we het leren dragen. En leren dragen, dat betekent zoveel eronder blijven. Niet weglopen, het niet afwerpen, het niet weggooien, maar meegaan. En één keer zou je merken, dan komt na het kruis de opstanding. Dan komt het nieuwe leven. Die draagt zijn kruis achter de Heer Jezus aan. En hij wil ons daarbij helpen. Hij wil ons daarbij dragen. En dan gaat het verder. Wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Verliezen en winnen. Je kunt het niet vasthouden. Toen wij naar Thailand gingen, toen waren we 2 maanden getrouwd. We hadden 2 koffers en 2 kisten. Dat was alles. Als je een stap maakt, ik was nog nooit in een vliegtuig geweest. Het was de eerste keer dat ik ging vliegen. Alles teruglaten en voor hem gaan. Je moet loslaten. Als je niet loslaat, dan zul je niks vinden. Als je het vast wil houden in je leven, dan zul je merken, het valt van je af. Je kunt het niet vasthouden. Het is als water. En je kunt het vergelijken als van, als je in een boot wil stappen, dan kan je niet met 1 voet op de wal blijven staan en 1 voet in het schip. Dat gaat niet. Je moet echt die stap wagen en je toevertrouwen aan dat bootje. Misschien is het een klein bootje. Misschien denk je, oh griezelig, hoe gaat het verder? Mijn leven uit de hand geven. Loslaten. Het hem toevertrouwen. En toch zul je merken dat hij je draagt. Maar dat kun je pas als je echt loslaat. Niet als je vasthoudt. Je moet echt het vertrouwen leren dat hij het zal doen. Wij zijn nu 44 jaar in Thailand. En als we terugkijken en vragen, hebben we ooit gebrek geleden? We hebben nooit gebrek geleden. We hebben een huishouden in Chiang Mai. We hebben een hulp in de huishouding, die is al 42 jaar bij ons. God heeft ons een flatje gegeven hier in Veenendaal, die we straks weer ter beschikking kunnen stellen aan een zendingsgezin. Als we weer teruggaan in augustus, dan komt de zendelingen die terugkomen uit Soedan, komen erin. Omdat ze nog niet in hun huis kunnen, wat ze gekocht hebben. De Heere geeft. Hij stelt niet teleur. En als Petrus naar Jezus komt en vraagt, Heer, wat krijgen we? We hebben vader en moeder verlaten en we hebben huis en haard, alles achtergelaten, zijn u gevolgd. En de Heer zegt, honderdvoudig. Vader, moeder, land, huizen en het eeuwige leven. Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie het verliest, wie het loslaat voor mij, wie het mij geeft, die zal het winnen. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld zou winnen en leidt schade aan zijn ziel? Billy Graham heeft een keer gezegd, de ziel van een mens is nog meer waard dan alle schatten in deze wereld. Je kunt het niet meenemen, je kunt het niet vasthouden. Maar het is een wagenis. Het is je moet de stap wagen met hem te gaan. En dan zul je het pas beleven dat hij niet teleurstelt. De Heer is geen bron van water die teleurstelt, maar hij geeft. En hij geeft rijkelijk. Meer dan we nodig hebben. Dat kan ik alleen uit ervaring zeggen. Vrolijk bekennen wordt van ons gevraagd. Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met stralende luister van zijn vader. De Heer Jezus komt terug. En hij komt spoedig. Als de apostelen op de Olijfberg staan, als de Heer Jezus opgenomen wordt in de hemel, dan kijken ze naar boven en dan staan opeens twee engelen bij hen. En die zeggen tegen de apostelen, deze Jezus die opgevaren is ten hemel, zal op dezelfde manier ook weer terugkomen. We weten niet wanneer Jezus terugkomt. Staat in de Bijbel als een dief in de nacht. En wij hadden een keer een dief bij ons in Bangil in Thailand. Hij heeft een strijkijzer gestolen. Het zijn kleine dieven die iets kleins nodig hebben voor drugs. En ik had voetstappen gezien. En ik dacht van, die komt misschien weer terug. Dus ik ben 's avonds met een fototoestel daar gaan zitten en te wachten tot de dief terugkwam. Maar die kwam niet. Hij komt altijd als we het niet verwachten. Maar we weten wel waar Jezus terugkomt. Op de Olijfberg. Dat staat in de Bijbel. Op de Olijfberg komt hij terug. En de Olijfberg ligt in Oost-Jeruzalem. En jullie zullen misschien weten dat pas sinds 1967, nadat de Zesdaagse Oorlog was, dat de Oost-Jeruzalem en de Olijfberg in handen van Israël kwam. Daarvoor was het nog Jordaans gebied. Ze hebben het veroverd van Jordanië. Dus de Olijfberg is nu in handen van het volk van God. Want Israël is de eerstgeborene zoon. Die God verkozen heeft, zijn volk, zijn land. En hij komt terug in zijn land en hij zal zich zetten, hij zal gaan zitten op de troon van zijn vader David en hij zal regeren tot in eeuwigheid. Hij komt terug. En we weten dat de laatste tijd is. Oorlogen, hongersnood, pandemieën. Vervolgingen, het komt allemaal voor in deze tijd. Maar er zijn twee tekenen der tijden die zijn positief. En het ene is, het evangelie zal verkondigd worden over de gehele wereld tot getuigenis voor de volkeren. Dat is één. En het tweede is, de vijgenboom gaat bloeien. Als gij ziet dat de vijgenboom gaat bloeien, dan kunt gij weten dat de zomer voor de deur staat. En de vijgenboom wordt vaak vergeleken met Israël. Sinds 1948 is het weer een land, is het weer een natie en het is aan het bloeien. En we mogen weten dat de zomer voor de deur staat. En als hij dan komt in zijn heerlijkheid, dan zal hij zich schamen voor wie zich nu voor hem schaamt. Vroeger had je dienstplicht. Ik geloof dat is er nog eigenlijk nog steeds. Het wordt alleen niet gehandhaafd. Maar er ging dus een van onze broeders ging in dienst. En toen werd hem gevraagd, is het niet moeilijk als christen onder in dienst bij allemaal ongelovigen? Toen zei hij van, nee, het was helemaal niet moeilijk. Het was heel makkelijk. Niemand heeft het gemerkt. Niemand heeft het gemerkt dat hij christen was. Dat is dus niet de bedoeling. Vrolijk bekennen. Laten ze weten dat je christen bent. Het kan best zijn dat mensen dan jou de rug toekeren. En dat je problemen krijgt. Er zijn mensen die willen met ons geen contact hebben omdat wij zendelingen zijn. Wij maken de cultuur kapot. Vrolijk bekennen dat je de Heer Jezus volgt en dat je met hem gaat en dat jij een kind van hem bent die hem wil volgen. Laten ze weten dat je christen bent, dat je een kind van God bent, dat je gelovig bent. En als dan Jezus gesproken heeft, dan draait hij zich om in Johannes 6. En veel mensen die hem gevolgd hebben zeggen van, nee, dat is ons te moeilijk, dat is te hard en lopen weg. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, willen jullie ook niet weggaan? Zo vrijwillig is het volgen van de Heer. Wil je ook niet weggaan? Je hoeft niet bij me te blijven. De Heer Jezus laat de rijke jongeling ook gaan. Zeg, volg mij na, verkoop alles wat je hebt en volg mij. En hij wil niet, dan gaat hij weg. Willen jullie ook weggaan? En dan zegt Petrus, Heer, waarheen zouden wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u bent de heilige Gods. Waarheen zouden we gaan? Wat kost het? We mogen met hem gaan. En het is niet te zwaar. En als je het waagt en als je het doet, dan zul je merken, hij stelt niet teleur. Amen.